Dit is Helden van het Verzet. Mijn naam is Danny Neut. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden minstens 150.000 gewone Belgen de buitengewone moed om zich tegen de nazistische bezetter te verzetten. Heel vaak betaalden ze daar een zware prijs voor. Zo ook Mark Maartens. Zijn dochter Claire Maartens had het tijdens ons verzetscafé in Gent niet alleen over de ongelooflijke heroïek van haar vader, maar ook over de tragiek en de pijn die de oorlog met zich meebracht en die zij tot vandaag voelt.
De nazi's die kennen hem als de grote koerier. De spion die zijn manie te pakken krijgen. Anderen kennen hem dan weer als Jules. Jules Dumoulin, zijn schuilnaam. En ik ken hem vooral als Mark Maartens, mijn vader. Verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het begint allemaal op 17 maart 1917 te Parijs. Mark Maartens wordt daar geboren. De Eerste Wereldoorlog gaat dan zijn derde jaar in. Zijn ouders zijn beide West-Vlamingen en waarschijnlijk op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Ze zijn niet getrouwd. En in datzelfde jaar, 1917, wordt mijn grootvader, Médard Maartens, die kunstschilder is, naar het Belgische front geroepen. Er bestaan op dat moment geen fototoestellen of camera's en men doet beroep op kunstschilders om de oorlogstaferelen op doek te zetten. Médard leert daar een andere vrouw kennen, een verpleegster aan het front, en hij keert niet meer terug. En wanneer de oorlog gedaan is, keert de moeder, zonder Médard, alleen met mijn vader terug naar België. En ze vestigt zich in de Pinte. Zij is een naaister en als naaister moet ze zien rond te komen met een karig loontje. Als alleenstaande moeder moet ze een kind grootbrengen en het is een moeilijke situatie in een moeilijke naoorlogse tijd. Voor mijn vader betekent dat weinig moederliefde en weinig brood op de plank. Zijn moeder heeft het trouwens heel zijn kindertijd volgehouden te liegen over het lot van zijn vader. Ze vertelt dat zijn vader tijdens de oorlog gesneuveld is, terwijl hij er eigenlijk met een andere vrouw vandoor is. Ze is verbitterd en geen te beste moeder. Mijn vader leert snel, als klein kindje, dat stil zijn en onopvallend zijn de juiste tactiek is om niet te veel slaag te krijgen. Een kwaliteit die hij later zowel als spion en als gevangene best kan gebruiken. Kleine Mark gaat vaak mee met zijn moeder bij de adel en bij de bourgeoisie. Ze komt er omdat ze voor die mensen kleren maakt. En een vrouw van adel, genaamd Geneviève, ontfermt zich over oorlogsweesjes. En ze neemt ook mijn vader onder haar vleugels. Die vrouw overlijdt spijtig genoeg op jonge leeftijd, maar een goede vriendin van haar zet de taak verder. En het is door toedoen van die twee vrouwen dat mijn vader zich later bij het verzet kan opwerken tot een hoge positie. Want door toedoen van die twee vrouwen leert hij de Franse taal spreken en schrijven. En hij kan naar school gaan tot zijn 18 jaar. En dan staat de oorlog terug voor de deur. Mijn vader wordt gemobiliseerd in september 1939 en begin maart 1940 wordt hij vrijwillig leerling piloot te Wevelgem. De oorlog breekt uit, maar er wordt niet veel gevochten. Alles wordt onmiddellijk plat gebombardeerd en heel het Belgisch leger slaat op de vlucht. Zij zijn tot in Marokko geraakt. Maar daar is er veel onzekerheid en veel onenigheid. Zij die het kunnen betalen, reizen door naar Engeland of Belgisch Congo. Maar mijn vader heeft die centen niet en hij komt met de meeste anderen gewoon terug. Halfweg Frankrijk houden de Duitsers hen tegen. Ze hadden dus zoveel moeite gedaan om een maand lang door te trekken om uit de handen van de Duitsers te blijven en laten zich nadien op een zeer gemakkelijke manier vangen. Ze worden doorgevoerd diep in Duitsland, waar ze in kampen voor krijgsgevangenen verdwijnen. Het is begin 1941 en alle Nederlandstalige krijgsgevangenen worden weer vrijgelaten. Het is een deel van de Duitse propaganda om de Vlamingen achter hun kant te krijgen. Mijn vader moet 2 keer voor de commissie verschijnen en zijn uitleg doen, omdat hij een Frans paspoort heeft. Hij is immers geboren in Parijs, maar hij spreekt Nederlands en hij heeft Vlaamse ouders. Hij mag uiteindelijk ook naar huis. Terug in Gent vindt hij vlug werk als elektricien. Samen met zijn baas doet hij mee aan sabotageopdrachten tegen de Duitsers. Volgens zijn eigen verklaringen zou hij elektriciteitscabines saboteren en platleggen. Hij heeft ook een tijdje op het vliegveld van Hever gewerkt. Het werd gebruikt door de Duitsers. Hij zou er een vliegtuig kapen en zo naar Engeland vliegen. Maar gelukkig komt hij vlug tot besef dat het plan geen kans op slagen heeft. Ondertussen doet hij wel een paar kleine sabotages op het vliegveld, maar dat houdt hem niet lang vol. In het hol van de leeuw is toch iets te gevaarlijk. Het is begin juni 1942 en de nazi's beginnen het vliegend personeel terug op te pakken. Ook mijn vader, die als piloot verder kan worden opgeleid, is voor de Duitsers een potentieel risico. Gelukkig neemt hij altijd veel voorzorgsmaatregelen om niet gevat te worden en hij kan tijdig ontkomen bij een razzia. Hij duikt onder en is vanaf dan onvindbaar onder zijn eigen identiteit. Mark Maartens bestaat dan niet meer. Hij duikt onder bij een groot industrieel, bij meneer Pierre Voortman. En die brengt mijn vader vervolgens in contact met het spionagenetwerk Zero. Mijn vader, die kent het bestaan er niet van. Hij kent daar ook niemand. Zero is eerder Franstalig en is ontstaan in de bank van Brussel-Lambert, te Brussel. Ze zijn gestart met clandestine pers, maar het groeit snel uit tot een belangrijk netwerk met meer dan 4000 leden. Industriëlen, juristen, bankiers, politiekers, journalisten en enkele oud-militairen. Het netwerk dat staat in contact met de Veiligheid van Staat die in ballingschap in Londen zit. In eerste instantie is het de bedoeling dat mijn vader een opdracht uitvoert en via de ontsnappingsroute uit bezet Europa, via Frankrijk, over de Pyreneeën en zo door Spanje tot in Engeland zou geraken. Hij zou er dan verder worden opgeleid als piloot. Maar voor mijn vader loopt het niet goed af. Hij is wel tot in Spanje geraakt, maar door toedoen van verklikkers en bepaalde documenten worden ze opgepakt door de Spaanse politie. Die geven hen na verhoor over aan de Franse politie en tenslotte ook aan de nazi's. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, worden hij en zijn kameraden in een concentratiekamp gevangen gezet. Het is er niet goed, maar ook slecht bewaakt. En ze slagen erin om na 10 dagen te vluchten. En zo staat mijn vader begin januari 1943 terug in België, bij meneer Pierre Voortman. En opnieuw bij het spionagenetwerk Zero. Mijn vader had een verslag gemaakt over de verklikkers op die ontsnappingslijn en wint hierdoor vertrouwen bij de leidinggevende van Zero. Ze benoemen hem tot inlichtingenagent en geven hem een nieuwe identiteit. Jules Dumoulin is geboren. Zijn taak is grote koerier. Het is een fulltime opdracht. Met de trein, met de tram, met de fiets en te voet reist hij dag in dag uit heel het land door. Hij haalt overal documenten op, zowel voor Zero als voor andere inlichtingendiensten. Het zijn belangrijke gegevens die het Europese vasteland kunnen bevrijden. Het gaat over militaire en ook over industriële informatie, wat de Duitsers uitvoeren met schema's, met uurroosters, etc. En al die informatie die brengt hij op 1 adres. En daar wordt een selectie gemaakt volgens belangrijkheid. De gegevens worden op filmrollen gezet en die filmrollen moet hij naar Parijs brengen. Mijn vader pendelt wekelijks en die doet hij elke woensdag tussen Brussel en Parijs om die filmrollen met belangrijke informatie door te geven. Hij houdt dat 1 jaar en 6 maanden vol. Een meer dan zenuwslopende opdracht. Maar hij is een uitmuntend spion. Weinigen houden dat zo lang vol. Zijn stil en onopvallend zijn uit zijn kindertijd komen nu goed van pas. In Parijs krijgt hij geld mee om kosten te betalen. Zoals bijvoorbeeld om de verdoken Engelse piloten in hun levensonderhoud te voorzien. Die is ook een taak dat hij op zich neemt. En dan is het begin 1944. En de nazi's hebben weet van de grote koerier. Maar gelukkig weten ze niet wie het is. Hij heeft nog verschillende maanden kunnen verder doen, maar op een gegeven moment wordt de spanning hem te veel. Zijn oversten zetten hem enkele weken op non-actief, om tot rust te komen. Het zou dus goed aflopen voor mijn vader, maar dan vraagt men hem nog om een laatste opdracht uit te voeren. Ergens rond het Zuidstation in Brussel moet hij documenten ophalen. Hij komt met de trein aan in het Noordstation. Het Centraal Station is op dat moment nog niet in gebruik en hij moet te voet de stad door naar het Zuidstation. Onderweg bij het buitenkomen van de Koningin Elisabeth Galerij dicht tegen de Grote Markt in Brussel stopt net voor hem een auto. Er stapt een man uit met een lange jas en hij heeft een revolver vast. Een veldgendarm. Die man komt naar hem en vraagt zijn papieren. De Duitsers zijn op dat moment heel zenuwachtig en voeren versneld arrestaties uit. Het was een lukrake arrestatie. Die neffelentjendarm die verdenkt mijn vader ervan een werkweigeraar te zijn. Gelukkig heeft hem op dat moment zijn opdracht nog niet ontvangen, maar hij heeft wel een valse identiteitskaart op zak. Hij wordt gearresteerd en moet mee de auto in. Er zat nog een andere jonge Belg in de auto. Het was naar het schijnt de ene na de andere die ze arresteerde. En ze worden naar de gevangenis gebracht. En vanaf die dag, net iets voor de geallieerden het Europese vasteland gaan bevrijden, begint voor mijn vader de hel. Hij wordt gevangen gezet in verschillende gevangenissen rond het Brusselse en wordt ondervraagd door de Duitsers. Maar hij slaagt er steeds in om hen op een dwaalspoor te zetten. Het was een ongeschreven norm. Als je gevangen werd genomen en gefolterd, moest je het minstens 48 uren volhouden om geen verklaringen af te leggen. Dat gaf de tijd aan de andere verzetsleden om bewijsmateriaal weg te werken en tijdig onder te duiken. Volgens zijn eigen zeggen houdt mijn vader het 2 maanden vol. Hij houdt vol tot de dag dat er andere arrestaties binnen het netwerk van Zero plaatsvinden en zijn ware identiteit aan het licht komt. Een speciale eenheid van de Gestapo komt voor de ondervragingen. Ze worden zwaar gefolterd. Er is belangrijke informatie gelekt over de befaamde V1-raketten, die eerste onbemande straalvliegtuigen die zoveel schade aanrichten in Londen en Antwerpen. De nazi's zijn furieus. Maar de geallieerden zijn op komst. En die SS'ers die moeten zelf vluchten. Ze laten alle documenten en verslagen achter. Er komt dus geen schijnproces voor de leden van Zero. En hierdoor zijn ze ook niet onmiddellijk ter dood veroordeeld. Ze worden als allerlaatste gevangenen doorgevoerd naar Breendonk. In Breendonk worden aan mijn vaders enkels boeien geslagen door Fernand Weiss, de beul van Breendonk. En van Breendonk gaat hij met de allerlaatste gevangenen naar Vught. Nadien gaat hij 11 dagen op transport naar Sachsenhausen. Te Sachsenhausen worden pas die boeien van zijn benen gedaan, die hij ondertussen al 16 dagen aan heeft. Hij heeft enorme etterbuilen van gekregen. Het wordt een letsel voor het leven. De manier hoe hij kleine stapjes zet met zijn hele dicht bij elkaar, dat blijft hij heel zijn leven verder doen. Te Sachsenhausen blijft hij 2 maanden. Hij wordt er in de strafcompagnie gezet en moet met nog 150 andere mannen elke dag 40 kilometer stappen. Ze krijgen amper eten en drinken, ze marcheren met slechte schoenen, extra ballast, slagen en schoppen van de SS'ers. En ondertussen worden ze verplicht Duitse liederen te zingen. Na Sachsenhausen wordt hij doorgevoerd naar een bijkamp van Buchenwald. Omdat hij elektricien was van opleiding, konden de nazi's hem nog gebruiken voor nuttige arbeid. Hij komt terecht in een fabriek waar vliegtuigmotoren worden gemaakt. De geallieerden rukken verder op. De Duitsers willen de gevangenen uit de handen van de geallieerden houden. Iedereen moet de voet van het bijkamp naar het hoofdkamp Buchenwald. 50 kilometer. Het zijn die beruchte dodenmarsen. Als je niet kan volgen, word je meedogenloos afgeschoten. 5 dagen heeft hij in Buchenwald gezeten. En toen zijn ze met meer dan 5.080 mannen op transport gezet. De bedoeling is om de trein naar Dachau te sturen. Maar omdat het sporennetwerk in Duitsland door de vele bombardementen onderbroken is, heeft de trein een omweg moeten maken. Een treinrit van nog geen 400 kilometer wordt er eentje van 21 dagen. De verhalen over die transporten zijn hallucinant. De ontmenselijking in de concentratiekampen is gekend. Over die transporten nog weinig verteld. Maar het is nog veel erger. Na 21 dagen komen ze in Dachau. 2 dagen voor de Amerikanen het kamp bevrijden. Mijn vader leeft nog. Hij en nog 430 mannen overleven het transport dat de naam Dodentrein krijgt. 4.619 mannen hebben het niet gehaald. De overlevenden worden door de vele ziektes in quarantaine geplaatst en verzorgd. Mijn vader wordt opgespoord door het Amerikaanse leger en hij krijgt een speciale voorkeursbehandeling. In zijn dossier zit een rapport van het Amerikaanse leger en het is te lezen dat zijn verzetsdaden de geallieerden sterk heeft geholpen. Hij wordt met het vliegtuig overgebracht. Terug thuis ondergaat hij medische keuringen en wordt hem een opleiding tot piloot ontzegd. Zijn jongensdroom wordt voorgoed opgeborgen. Hij krijgt talrijke decoraties en de titel van kapitein IAA, inlichtingen en actieagenten. De mensen die uit die kampen terugkomen, worden verder aan hun lot overgelaten. Er is geen psycholoog die helpt bij het verwerken van deze traumatische belevenissen. Ik ben geboren toen mijn vader 44 jaar was. En bij ons thuis was het niet zoals bij de buren of de vriendinnetjes. En als kind voel je dat, maar je stelt geen vragen. Omdat hij officier bij het leger was, ging hij vroeg met pensioen. Ik heb herinneringen aan hem van tussen zijn 50ste en 60ste levensjaar. Hij was een heel stille, introverte man met heel veel bizarre gewoontes. Hij vertrouwde haast niemand en bij ons thuis was alles geheim. Alles zat achter slot en grendel. Hij was heel veel thuis. Hij zat achter tafel met dossiers en nog eens dossier. Of hij liep rond in een oude jogging. Ik heb mijn vader 10 jaar lang met diezelfde bordeauxrode jogging gezien. En hij deed werkjes, eerder tijdsverdrijven dan nuttige dingen. Er werd niets weggesmeten en er kwam niets nieuws in huis. Niets ging verloren. En omdat hij nooit over de oorlog praatte, had ik als kind geen idee welke gruwelen hij had meegemaakt. Alleen aan zijn gedrag kon je afleiden dat er iets in hem gebroken was. En tijdens de nacht, toen de nachtmerries de bovenhand kregen, liep hij in huis rond met een grote oranje zaklamp. Op een nacht word ik wakker en ik zie hem in het deurgat van mijn kamer staan, terwijl die grote oranje lichtstraal over mijn bed gleed. Hij ziet dat ik wakker ben en we kijken elkaar aan. We kijken in elkaars ogen. Die van hem staan wijd open. Hij blijft zo even staan. Ik was nog een kind, maar voelde duidelijk de angst en de pijn van mijn vader. Het is een beeld dat ik nooit meer zal vergeten.
Dit was een podcast van Helden van het Verzet. Vind ook jij dat we de verhalen van onze verzetshelden niet mogen vergeten? Je kunt ons helpen door steunend lid te worden via heldenvanhetverzet.be, door onze spannende verzetsnovelles aan te kopen die je in elke standaard boekhandel vindt, of gewoon door deze podcast te liken en te delen. Een bijzondere dank aan Claire Maartens en haar familie, aan mijn compagnon Tim van Steendam, aan Trefpunt, aan de podcastexpert.be en aan al onze vrijwilligers. Zonder jullie was deze podcast er niet geweest.